Gemeente, waar gaat het om in de prediking van het woord? Wat verwachten wij als wij op zondag in de kerk zijn? Ik denk, als je dat zo aan elkaar zou vragen, dat er dan verschillende antwoorden zouden komen. De een zegt, als ik in de kerk ben, dan wil ik heel graag horen de manier waarop God een mens bekeert. Wat maakt hij dan allemaal mee? Wat voelt hij dan? Wat ervaart hij dan? Maar een ander zal zeggen, als ik in de kerk ben op zondag, dan wil ik dat daar ook gesproken wordt over de actualiteiten. Alles wat er zo om ons heen gebeurt, en dat is nogal wat, dat moet dan op de een of andere manier terugkomen in de preek, om dan vanuit de Bijbel daar licht op te laten vallen. Zo kunnen we denk ik nog wel een tijdje doorgaan. De een zal weer een ander antwoord geven dan de ander. Maar gemeente, weet u, veel belangrijker dan onze mening is de mening van de Heere zelf. Het gaat er uiteindelijk niet om wat vind ik of wat vindt u hoe er gepreekt moet worden. Maar het allerbelangrijkste is wat zegt de Heere daarvan in zijn woord. Als we dan zo mogen horen naar een preek die de apostel Paulus gehouden heeft in Antiochië, dan kunnen we daaruit opmaken, het gaat in de prediking om het woord zaligheid. Zeg maar, het gaat om redding. Redding van de ondergang. En dat, gemeente, dat is een thema wat in elke preek weer terug moet komen en mag komen. En dat onderwerp van de zaligheid, dat overstijgt als het ware de tijd en de plaats. Waar je ook maar bent in de wereld, in welke tijd je ook leeft, altijd hebben wij weer te horen over zaligheid, altijd hebben wij weer te horen over de zaligmaker, Jezus Christus. Paulus houdt een preek in Antiochië. Het is een lang hoofdstuk in dit Bijbelboek, de Handelingen der Apostelen. En elke keer als er zo'n lang hoofdstuk is, Handelingen 17 is bijvoorbeeld ook zo'n lang hoofdstuk, daar is Paulus aan het werk in Athene. Zo horen wij dan in dat hoofdstuk, maar hier is dat in Antiochië. En zo'n lang hoofdstuk geeft al aan, het is hier, wat hier aan de orde is, dat is als het ware een soort voorbeeld voor ons. Het gaat in deze hoofdstukken om de manier waarop wij het evangelie zullen verkondigen. In Antiochië of in Athene. Of je nu te maken hebt met mensen die, zoals in Antiochië, die ervan afweten, die de schrift kennen. Of dat het gaat om mensen die er niet van weten, zoals in Athene. Zeg maar mensen uit het heidendom. Alle mensen. En de manier waarop je dan spreekt, dat kan verschillen. Paulus doet het in Antiochië anders dan in Athene. Maar het gaat altijd weer opnieuw om die ene naam waardoor wij zalig moeten worden. De naam Jezus. De tekst voor de preek is vers 38 en 39... Ik heb hem zojuist gelezen voor u. En we zouden kunnen zeggen, boven de preek zetten we, als we over deze tekst nadenken, het woord van de zaligheid. Drie gedachten erbij. Door wie? En dan denk ik aan de tekst. Wat er staat. Door deze. Staat er twee keer zelfs. Dat is door de Heere Jezus. In de tweede plaats zullen wij horen over de gaven die wij krijgen van de Heere Jezus. Wat krijgen wij van Hem? Wat wij van Hem krijgen, dat is vergeving en dat is rechtvaardiging. En dan in de derde plaats een oproep tot geloof. Wij horen de tekst een ieder die gelooft. Het woord van de zaligheid. Door wie ontvangen wij zaligheid? Wij ontvangen de zaligheid van de Heer Jezus. Paulus en Barnabas zijn uitgezonden vanuit de gemeente van Antiochië in Syrië. En dat is een andere Antiochië dan deze. Dat is een Antiochië, laten we maar zeggen, in Syrië, ten noorden van Israël. Paulus en Barnabas zijn begonnen aan hun eerste zendingsreis. En zo komen zij op verschillende plaatsen, het eiland Cyprus. En zo komen zij dan vanuit dit eiland op het vasteland, zouden zeggen, van Turkije. Gemakkelijk zou zijn als ze aan de kust zouden kunnen blijven. Maar ze doen dat niet. Nee, zij trekken het binnenland in. En dat is een hele klim voor de apostelen geweest. Omdat Antiochië, waar zij komen, een andere Antiochië dan de vorige, toch 1100 meter boven de zeespiegel ligt. Antiochië is een kolonie, een Romeinse kolonie. Daar wonen heel veel Romeinen, Romeinse veteranen. Maar er wonen ook heel veel Joden. En die komen zij. Het is Sabbat. En op de Sabbat gaan zij naar de synagoge. En dat is voor ons een voorbeeldgemeente. Waar wij ook zijn, op welke plaats, altijd maar weer naar de samenkomst. Voor ons is dat kerk, voor ons is dat op zondag. Maar gemeente, waar wij ook zijn, of het nu vakantie is of niet, of we nu gewoon thuis zijn, of we gaan misschien ergens anders heen in de komende tijd, altijd maar weer de plaats opzoeken om andere gelovigen te ontmoeten. Paulus en Barnabas doen dat hier in de synagoge. Gemeente, altijd zoeken zij eerst hun volksgenoten op. Altijd komen ze eerst tot hun eigen volk. En zo doen zij ook nu. En zij horen daar de schrift, maar aan hen wordt dan gevraagd of zij een woord van troosting willen spreken. Paulus doet dat. Hij die geschreven heeft: ik schaar mij niet voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij gaat een woord van vertroosting, of ook wel een woord, zo zou je het ook kunnen vertalen, een woord van vermaning, of ook wel een woord van opwekking spreken. Hij gaat staan, anders dan de Joodse rabbies, die gaven onderwijs zittend. Paulus gaat staan. En hij spreekt zijn hoorders heel persoonlijk aan. Israëlitische mannen en u die God vreest. Joden, maar ook Godvrezenden. Dat zijn mensen die belangstelling hebben voor het Joodse geloof. Mensen uit het heidendom. Mensen die zich nog niet volledig aangesloten hebben bij de synagoge. Maar zij horen er wel bij. En wat Paulus dan doet, dat is dat hij in vogelvlucht de geschiedenis vertelt van het volk. Hij spreekt over de slavernij in Egypte, de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn, binnenkomen in het beloofde land en hij eindigt dan bij de David, de zoon van Isaï. We zouden zeggen, gemeente, allemaal feiten. Wat heb je daar eigenlijk aan? Is dat nou zo belangrijk om aan de orde te stellen in een preek? Het gaat toch veel meer om het persoonlijke geloof? Het gaat toch veel meer om dat woord te gebruiken om de heilsorde, de manier waarop een mens zalig wordt? Jazeker, dat is ook heel belangrijk. Maar die heilsorde, en daar komen we straks ook op in onze tekst, die komt wel op vanuit de heilsgeschiedenis. Daarom, gemeente, als wij naar het woord horen en onze smaak is vandaag aan de dag zo bedorven geraakt, en we worden allemaal beïnvloed door de media, korte beelden, flitsende beelden. Moet zeker niet te lang duren. Het is voor ons heel moeilijk om onze aandacht er nog bij te kunnen houden. En toch, gemeente, als wij smaak gekregen hebben in het evangelie van de Heer Jezus Christus, dan hebben wij belangstelling voor wat God gedaan heeft met zijn volk. Voor wat God gedaan heeft en wat God nog steeds doet in zijn kerk. En wat hij doet in het leven van mensen. En zo spreekt Paulus dan. Vanuit de geschiedenis van het volk. En dan spreekt hij over David. Maar dan spreekt hij vooral, en dat is het snijpunt van de geschiedenis, over de Heere Jezus Christus. Vers 23. God heeft naar zijn belofte verwekt de zaligmaker Jezus. Dat is de hoofdinhoud van de prediking. Door deze Jezus Christus. Ik heb niet anders geweten dan Jezus Christus. In Jeruzalem, zo doet Paulus in Antiochië. Als je nu die twee preken met elkaar vergelijkt, gemeente, die preek van Petrus in Handelingen 2 en hier de preek van Paulus in Handelingen 13, dan zijn er overeenkomsten. Maar er is ook een verschil. Dit is het verschil. In Jeruzalem zei Petrus: Jezus, die u gekruisigd hebt. Zo zegt Paulus dat niet in Antiochië. En dat is voor ons een leerpunt, gemeente. Soms wordt namelijk wel eens gedaan alsof alle Joden de Heer Jezus op het kruis hebben gebracht. En ten gevolge van die gedachte is er in de loop van de eeuwen ook altijd sprake geweest van Jodenhaat, antisemitisme. Maar de Heer Jezus, die is het kruis opgegaan. En dat ligt niet aan de Joden in Antiochië, maar dat waren vooral de Joden in Jeruzalem. En daarom in Jeruzalem, daar moesten de Joden horen die u gekruist hebt. Maar in Antiochië daarentegen niet. Gemeente, Paulus spreekt op een positieve manier tot zijn volksgenoten. En dat is voor ons vandaag ook heel belangrijk om te weten. God heeft zijn volk niet verstoten. Nog altijd is de Heere bezig om ook te werken onder zijn eigen volk. Onder de heidenen, maar ook onder zijn eigen volk. En Paulus spreekt hier tot de Joden in Antiochië. En wat hij dan doet, dat is eigenlijk dan weer hetzelfde als wat Petrus gedaan heeft in Jeruzalem. Dat is uit het Oude Testament zeggen wie Jezus is. Hij citeert Psalm 2, Psalm 16. En zo komt hij dan uit bij de betekenis van het werk van de Heer Jezus. Door deze gemeente. Wat is nu preken vandaag aan de dag? Niet anders dan dat de schrift opengaat en dat wij vanuit de schrift mogen zeggen wie de Heer Jezus is, wat de Heer Jezus heeft gedaan en dan mensen bewegen tot het geloof. Dat is nu de eerste gedachte van de preek. Door deze, door de Heer Jezus. Maar nu de tweede gedachte van de preek. Wat krijgen wij van de Heer Jezus? En gemeente, hoor eens wat wij van de Heer Jezus krijgen. Wij krijgen van de Heer Jezus vergeving van zonden. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. Zo zij u dan bekend. Ze wisten het nog niet. Eerst was het voor hen niet bekend. Maar nu wordt het hen bekend gemaakt. Gemeente, ik weet niet hoe het met u is. Ik denk dat de meesten van u het al kennen van jongs af aan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er iemand is die daar pas sinds kort mee in aanraking gekomen is. Het zal zo heel verschillend liggen tussen de een en de ander. En toch, gemeente, het zij u bekend. Het is voor ons bekend. Al heel lang, of misschien nog maar heel kort. En dan is de vraag aan ons, wat doe u, wat doe jij met deze kennis? Is het alleen maar, ik weet het wel, met mijn verstand, maar ik doe er verder niets mee? Of is het hem kennen, ervan weten, maar er ook uit leven? Gemeente, zo zij u dan bekend, dat door deze u vergeving van de zonden verkondigd wordt. Dit houdt nogal wat in. Wij hebben vergeving van zonden nodig. Er is dus bij u, bij jou, maar net zo goed bij mij, sprake van zonde. We spreken dat zo gemakkelijk uit, omdat we weten dat het in de Bijbel staat. Maar gemeente, weten wij wel wat we zeggen? Wat we horen? Er is bij u, bij jou, bij mij zonde. En dat betekent dus dat wij vanuit onszelf vijanden zijn van God. Dat betekent dat wij er dus vanuit onszelf buiten staan. En dat het alleen maar goed met ons kan komen als wij vergeving van zonden ontvangen. Wij hebben vergeving nodig, gemeente. Wij allemaal. Maar tegelijkertijd mogen we dan ook zeggen, deze vergeving, die wordt ons verkondigd. Het wordt ons verkondigd dat er vergeving is door deze, door Jezus. Hoe gaat dat dan? Hoe is dat dan mogelijk? Is het dan zo dat de Heere tegen ons zegt van ja, er is bij u wel zonde, maar ach, ik zie de zonde wel door de vingers. Dit is niet zo erg, dat is niet zo erg. Nee, gemeente, zo is het niet. God ziet de zonde niet door de vingers. Hij moet de zonde straffen. Maar weet u wat nou zo heerlijk is? Voordat hij het straft aan ons, en dat hebben wij toch verdiend, heeft hij de straf laten komen op zijn eigen zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft de straf gedragen die wij hebben verdiend. Hij heeft tegen zijn vader gezegd, vader, straf mij maar, opdat de zondaar niet gestraft wordt. Dat is heel groot, gemeente, dat de Heere Jezus Christus onze middelaar is. Om dat duidelijk te maken, een beeld, ik las dat beeld, een verhaal bij Spurgeon, een verhaal uit de Romeinse geschiedenis. Er was eens een soldaat die veroordeeld was tot de dood. Hij had het met de discipline niet zo nauw genomen, en dat was toch bij de Romeinen heel belangrijk. Hij wachtte dus op de terechtstelling. Maar hij had een oudere broer, en die oudere broer, dat was een bekende soldaat. Die was vaak aan het front geweest ten dienste van het land. En deze kwam en liet toen zijn littekens zien. En hij toonde de onderscheidingen die hij gekregen had vanwege de overwinningen die hij had behaald. En toen zei hij, ik pleit voor mijn broer. Hij heeft eigenlijk wel de straf, de doodstraf verdiend, maar ik pleit voor hem op grond van mijn verdiensten. En gemeente, deze soldaat mocht dankzij het pleiten van zijn broer, die heel veel had gedaan in het leger, deze soldaat ging dus nu vrij uit. En zo is dat nu, gemeente, ook met de Heer Jezus Christus. Hij pleit ons vrij. Wij verdienen het om te sterven. Wij verdienen de doodstraf. Maar de Heer Jezus die komt. En hij zegt tegen zijn vader. Vader, hoor eens wat ik allemaal heb gedaan. En de Heer Jezus die is niet alleen maar verwond. Maar de Heer Jezus is de dood ingegaan. Hij heeft de straf gedragen om ons te redden. En gemeente, hoe kan ik nou weten dat al mijn zonden vergeven zijn? Hoe kunt u weten dat uw zonden vergeven zijn? Nee, dat lukt niet. Als je naar jezelf gaat kijken, heb ik dit al? Heb ik dat al? Als je zo bezig bent, dan loop je vast. Maar gemeente, als je nu terecht mag komen met je verloren leven bij de Heere Jezus Christus, dan mag je weten, Hij vergeeft mijn zonde. Het is niet zo dat Hij maar de zonde voor een deel vergeeft en dat ik voor een ander deel zelf verantwoordelijk ben. Nee, het is zo dat al mijn zonden op de Heere Jezus Christus zijn gelegd, zodat ze niet meer gelegd worden op mij. Door deze vergeving van zonde. Het bloed van Jezus Christus reinigt mij van alle zonden. Alle zonden. Gemeente, wij kennen elkaar natuurlijk niet. Maar ik zou zeggen, vult u het maar in. Wat er bij u ook maar is. Wat er bij jou ook maar is. En misschien is er wel iets waar een ander niet van af weet. Alle zonden. Zonden van je jeugd. Zonden van de ouderdom. Kleine zonden. Grote zonden. Wat het ook maar is. Breng het maar bij de Heere. En wie naar de Heere toe gaat, in de belijdenis van zijn zonde, ontvangt vergeving. Dat is niet een kwestie van die zal heel misschien vergeving ontvangen. Maar wie zijn vertrouwen stelt op de Heere Jezus, die ontvangt vergeving. Die mag daar ook zeker van zijn. Want Jezus pleit ons vrij. O gemeente, als de Heere Jezus ons dan vrij pleit, als Hij ons dan vergeving van zonden geeft, dan zal Hij daar ook niet meer op terugkomen. Want Hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Door deze vergeving van de zonden. Maar dan staat er nog wat. We horen dan in de tekst dat de vergeving van de zonden te maken heeft met rechtvaardiging. Dat is een moeilijk woord. Rechtvaardiging. En als wij dat woord zo horen, dan gebruiken wij dat woord heel vaak voor opkomen voor jezelf. Je rechtvaardigt je gedrag. Je hebt wat gedaan wat niet goed is. En je rechtvaardigt jezelf. Maar gemeente, het woordje rechtvaardiging heeft te maken met de juiste verhouding tot God. Dat is zo belangrijk voor ons allemaal, dat wij in de juiste verhouding staan tot God. Dat het goed is tussen de Heere en mij. En weet u, gemeente, dat is niet omdat wij nou zo goed zijn. En dat gaat Paulus ook zeggen tegen de Joden daar in Antiochië. Hij zegt, u denkt dat u in de juiste verhouding tot God staat, omdat u zo uw best doet, omdat u naar de wet van God luistert. Maar, en dan lees het, gemeente, en dat van alles waarvan u niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Niet door de wet. Of dat nou de ceremoniële wet is. De Joden hielden vast aan besnijdenis, aan offers, rituele wassingen. De ceremoniële wet, of dat je hier misschien vooral moet denken aan de 10 geboden. De wet als de 10 geboden. Wij komen er wel als wij netjes leven, als wij ons houden aan de wet. En gemeente, het is voor de hoorders van Paulus ronduit schokkend. Hoe kan dat? Hoe kan hij dat nu zeggen? Wij houden ons toch aan de wet. Wij leven toch heel godsdienstig en wij zijn toch vroom. Wij hebben toch eigenlijk wel verdiend dat God ons de zonde vergeeft. En Paulus zegt, niet door de wet van Mozes. Gemeente, het is voor ons wellicht net zo schokkend als voor de Joden toen. Wat hier staat, dat is een stoorzender ook voor mensen in de christelijke gemeente. Want wij kunnen toch ook wel eens denken, stiekem weg, ik doe toch mijn best. Ik leef toch netjes. Ik ga elke zondag naar de kerk. Ja, wat moet ik dan nog eigenlijk meer doen? Zeker gemeente, het is ook zo belangrijk om op zondag naar de kerk te gaan. Het is ook zo belangrijk om goed voor elkaar te zijn. Maar het is niet zo dat wij door ons leven, door onze godsdienst, een streepje voor zouden hebben bij God. Daarom gemeente, deze woorden komen ook heel ontdekkend naar ons toe. En moeten wij zeggen, ik ben uit mijzelf, hoe vroom ik ook ben, hoe godsdienstig ik ook ben, niet rechtvaardig voor God. En ik moet het nazeggen wat er staat in de Bijbel. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niet de mensen buiten de kerk, maar ook niet de mensen in de kerk. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt. Gemeente, dat is schokkend. Want wij worden daardoor ontdekt aan onze situatie voor God. En we kunnen niet anders doen dan onze schuld belijden voor God. Het is schokkend. Maar tegelijkertijd, en dat mogen wij ook zeggen, is het zo enorm bevrijdend. Bevrijdend voor mensen die vastgelopen zijn met zichzelf. Voor u, voor jou, bij wie er het een en het ander mis is gegaan in uw leven. En u probeert te herstellen wat stuk is gegaan. Maar het lukt u niet. Wat je ook doet, wat je ook regelt, je kunt maar niet die vrede krijgen in je hart. En je bent zo onzeker. En al dat geploeter, je wordt er soms zo moe van. O gemeente, u die vastloopt met uzelf, u mogen wij verkondigen. Gelukkig, gelukkig, het is niet door de wet. Maar het is alleen maar door de Heere Jezus. Hij geeft vergeving. Hij geeft rechtvaardiging. En dat betekent dat God mij om Christus wil vrij spreekt. Rechtvaardiging, dat is een verklaring van Gods wegen. Waar ik in mezelf schuldig ben. Waar ik in mezelf zondig ben. En waar ik niet anders heb te verwachten dan de doodstraf. Dat God mij voor eeuwig van voor zijn aangezicht wegstoot. Waar ik mezelf moet veroordelen vanwege al mijn zonden, gemeente. Daar spreekt de Heere mij vrij om Christus wil. Rechtvaardiging. Het is vrijspraak van de straf. Door deze. Hij die geen zonde heeft gekend. Hij die geen zonde heeft gedaan. Maar die zonde is gemaakt voor mij, opdat ik mag worden rechtvaardigheid van God in hem. Gemeente, dit zijn twee heerlijke gaven die door de Heer Jezus Christus worden geschonken. Er zijn natuurlijk nog meer gaven te noemen dan deze twee. Wij weten vanuit de Heilige Schrift ook dat als wij vergeving krijgen, als wij de rechtvaardiging ontvangen, de vrijspraak, dat ook heel ons leven anders gaat worden. Je kunt wel zeggen dat je zonde vergeven zijn, maar als dat in je leven niet te zien is, dan klopt er iets niet. Als wij vergeving van zonde ontvangen, dan gaat de Heere ons ook naar zijn beeld vernieuwen. Maar deze gave wordt hier althans in de tekst door Paulus niet zo naar voren gebracht. Het zijn vooral de gaven van de rechtvaardiging en de vergeving van de zonde. En daar blijven wij dan ook in deze dienst bij staan. En het is de vraag, gemeente, voor u en voor jou en voor mij, hoe krijg ik daar nu deel aan? Hoe mag ik weten dat dit nu ook voor mij is? En dan wil ik u wijzen op wat er staat in de tekst. Een ieder die gelooft. En zo komen we dan bij het derde gedachte van de preek. Een oproep tot geloof. Hoe krijgen wij deel aan de gaven die de Heer Jezus heeft verdiend? Alleen door het geloof. En wat is geloof? Geloof, gemeente, is niet anders dan een lege hand. Helemaal leeg. Niet anders dan tekort. Niet anders dan zonde, maar een lege hand. En ik mag in mijn zonde komen tot de Heere en vragen, wilt u alstublieft mij uw vergeving en uw rechtvaardiging schenken? Ik kan u niets aanbieden. Ik ben arm en ellendig. Maar schenkt u het mij? Nou, dat is, gemeente, nu geloof. Een ieder die gelooft. En dan moeten we wel goed onderscheid maken. Het geloof, dat is niet hetzelfde als dat je het altijd zo duidelijk voelt. Weet u, gemeente, het gaat soms tegen ons gevoelen in. Als ik dat lees ook wat de Heilberger Catechismus zegt over de rechtvaardiging. Ja, dan lees ik daar, het kan zijn dat mijn geweten mij beschuldigt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. Ik heb er geen daarvan gehouden. Ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Nou, dat is niet een prettig gevoel, gemeente, als we dat telkens maar weer opnieuw bij onszelf zien. Maar, dan mag ik zeggen, nochtans is het God die mij om Christus wil zijn gerechtigheid schenkt en toerekent. Het is voor een ieder die het gelooft. Geloven dat God het doet. En als ik geloof dat Hij het doet, dan mag ik dat ook in mijn leven gaan ervaren. Dan komt er een diepe vrede in mijn hart. O gemeente, nu zegt u, ja, maar hoe kom ik dan aan dat geloof? U zegt wel, het is voor een ieder die gelooft. Maar hoe krijg ik dat geloof? Gemeente, dan mag ik u wijzen op wat er staat in de tekst. Het wordt u verkondigd. Door deze is er vergeving, is er rechtvaardiging, ook voor u. Het is voor ieder die gelooft. En het wordt u verkondigd. Zie, gemeente, het wordt dus uitgedeeld door de Heer. Nee, niet zomaar als je op een stille plaats bent, helemaal alleen thuis, je kamer of waar dan ook. Maar ja, zeker, we mogen ook weten dat de Heer ook werkt thuis als we stil voor onszelf zijn. Daar ook. Maar toch, gemeente, de Heer wil zijn gaven vooral uitdelen in de samenkomst van de gemeente. Daar waar het evangelie verkondigd wordt. En als we zo hier mogen zijn, Hoe kom ik aan het geloof? Dan mogen we zeggen, vraag de Here erom. Opent uw mond. Eist van mijn vrijmoeder op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, ontbreekt het u aan geloof? Zeg het maar tegen de Here. Here, geef mij het geloof. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo u het smeekt. Mild en overvloedig. Het is voor een ieder die gelooft. O gemeente, als Paulus zo deze preek houdt, dan komt er een grote beweging in Antiochië. Er zijn steeds meer mensen die het evangelie willen horen. Het gaat als een lopend vuurtje door de stad en velen komen naar de apostel toe. Tegelijkertijd komt er ook verzet. De Joden verzetten zich. En dat is nog altijd in de prediking. Het zijn altijd die twee kanten die er zijn. De een ontvangt het en de ander verzet zich. Paulus gaat dan spreken tot de Joden. En hij zegt tegen hen: het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken wordt. Maar u moet er niets van weten. U oordeelt uzelf het eeuwige leven niet waardig. Gemeente, dat zegt Paulus. Dat is dus heel wat anders als dat er wel eens gedacht wordt. Hoe kan het nou dat de Here mij niet wil hebben? En dan denken we wel eens, ja, dat ligt niet aan mij. Maar dat ligt aan de Here. Als hij het nou maar zou doen, dan zou het gebeuren. Maar weet u, Paulus die zegt het anders. Paulus zegt, het ligt niet aan de Here. Maar u doet voor uzelf de deur dicht. U oordeelt uzelf het eeuwige leven niet waardig. O gemeente, als we dat zo horen, dan mogen wij ons wel spiegelen aan de Joden in Antiochië. Hoe is dat met ons? Onze verantwoordelijkheid is groot. Heel groot. Wij gaan toch niet aan de Here Jezus Christus voorbij. Het is toch niet zo dat wij hier wel in de kerk zijn, maar dat we zeggen van de Here Jezus moet ik niet hebben. Ja, dan kan het wel eens zijn. Als wij als mensen van de kerk aan de Here Jezus voorbij gaan, dat de Here zegt, dan ga ik ergens anders naartoe. Dan ga ik met mijn evangelie naar anderen toe. O, laten wij toch naar de Here Jezus gaan, gemeente. Want hij komt tot ons. Hij nodigt ons. Telkens weer opnieuw klopt hij aan de deur van ons hart. En mogen wij dat woord van de Here dan in ons leven ook ontvangen? Mogen wij het ontvangen? Als dat woord ons aanklaagt, maar ook als dat woord ons vrijspreekt. O gemeente, wat is dat groot, als dat onder ons mag zijn. En weet u, als dat zo mag zijn, dan is het niet van, ja, dat komt. Dat komt omdat ik het mijzelf wel waardig oordeel. Nee, gemeente, dan zeggen we niet, dat ligt aan mij. Maar dan is het, wat dan ook staat aan het einde. Maar al datgene wat Paulus door de genade van God heeft mogen doen. En geloofden er zovelen als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Als wij de Here Jezus mogen kennen, dan zeggen we, het is niet om mij, maar het is alleen uw verkiezende liefde. En dan mogen wij de naam van deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, loven en prijzen. Amen.